Goedemorgen, broeders en zusters. Zoals gezegd gaan we vanmorgen naar 2 Koningen 6. En ik heb maar van één gehoord die zei, dat is helemaal niet Elia, het is Elisa. Oh, dat is ook zo, het is Elisa. Maar ik moet u eerlijk zeggen, ik heb dikwijls moeite ze uit elkaar te houden, omdat ze zo op elkaar lijken, niet alleen in hun naam, maar ook in al wat zij doen. Soms doen ze beide dezelfde dingen op een andere plaats en een andere tijd. Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat zowel Elia als Elisa een beeld zijn van onze heiland. In het algemeen zeg ik altijd, Elia heeft te maken met de Heer Jezus in zijn eerste komst en het resultaat daarvan. En Elisa staat over het algemeen meer in verband met de wederkomst van Christus of eventueel zijn opstanding. Misschien is het beter te zeggen, Elia spreekt meer over de vernedering van onze heiland en Elisa spreekt meer over de verhoging, de heerlijkheid van onze heiland. Ik denk dat dat de beste manier is om het te zeggen. Maar aangezien het toch over de Heer zelf gaat, vinden we in beide geschiedenissen dikwijls ook min of meer dezelfde dingen. Maar goed, daar hebben we het nog wel over, denk ik. Ik neem aan dat u inmiddels 2 Koningen 6 gevonden hebt en daar lees ik vanaf vers 8. En daar staat, en de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende, mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man God zond henen tot de koning van Israël, zeggende, wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël henen aan die plaats waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had en wachtte zich al daar niet eenmaal nog tweemaal. Toen werd het hart des konings van Syrië onstuimig over deze handel en hij riep zijn knechten en zeide tot hen, zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onzen zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide, nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geeft de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide, gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen een paarden en wagenen en een zwaar heer, welke desnachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man God stond zeer vroeg op en ging uit en ziet een heer omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem, ach mijn heer, hoe zullen wij doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide, heren, open toch zijn ogen dat hij zie. En de heren opende de ogen van de jongen dat hij zag en ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. Als ze nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de heren en zeide, slaat toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde, als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide, heren, open de ogen van deze dat zij zien. En de heren openden hun ogen dat zij zagen en ziet, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa, als hij hen zag, zal ik hen slaan, zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan, zult gij ook slaan die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de benden der Syriërs niet meer in het land van Israël. Tot zover. En dat lijkt me al meer dan genoeg voorlopig, want de geschiedenis is inderdaad tamelijk gecompliceerd. De geschiedenis handelt, om het dan maar samen te vatten met eigen woorden, over dat de Syriërs oorlog voerden tegen Israël. En ik moet er meteen bij zeggen dat onder Israël in de praktijk en historisch dan toch verstaan moet worden het Noordelijke Rijk, dat wil zeggen het zogeheten Tienstammenrijk van Israël. Maar deze Syriërs die bewoonden immers het gebied ten noorden van Kanaan. Heel het gebied ten noorden van Kanaan wordt als zodanig aangeduid als Syrië. En het is zelfs zo dat de naam Syrië in de oudheid ook wel gebruikt wordt ter aanduiding van Kanaan zelf. Het is een wat algemene naam en dat betekent dat Syrië ook niet zozeer een land is met bepaalde grenzen, maar het is meer in het algemeen een gebied waarvan de eenheid niet altijd even duidelijk was. Een gebied wat bestond uit vele steden die samen als Syrië werden aangeduid, maar waarbij elke stad zijn eigen koning had, zal ik maar zeggen. Het is maar gedurende sommige tijden geweest dat inderdaad Damascus in Syrië de belangrijkste stad was en dus doorgaat voor de hoofdstad van Syrië. Maar het moet gezegd worden dat wat wij tegenwoordig kennen als Libanon vroeger in ieder geval ook deel uitmaakte van Syrië, zodat Tyrus en Sidon in feite ook Syrische steden waren. Kortom, het is het hele gebied, in elk geval ten noorden van Canaan. En uit de geschiedenis blijkt dat de grens tussen Syrië en Israël, de tienstammenrijk dus, dat die ook niet al te zeer bepaald was. Maar dat zullen we zo nog wel even zien. Maar waar het om gaat is dat dit rijk uit het directe noorden, direct noordelijk van Israël, dat voerde hier in ieder geval oorlog tegen Israël, het noordelijke rijk, en beraadslaagde met zijn knechten, staat er, de koning van Syrië beraadslaagde met zijn knechten en zei, ik zal mijn legering opslaan in de plaats van zulk een. Dat is een bijzonder onduidelijke term hier in de schrift, maar dat ligt aan de vertaling. De Statenvertaling is namelijk consequent en vertaalt de uitdrukking die hier staat steeds met zulk een, met kleine lettertjes, want men heeft er nou eenmaal voor gekozen om het niet als eigen naam te vertalen, maar het kan net zo goed als eigen naam worden opgevat en dan zou de naam luiden, welklinkend, Ploni Almoni, een figuur die wij uit de Bijbelse geschiedenis overigens ook uit andere plaatsen kennen, maar daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar de koning van Syrië zegt dus, ik zal mijn legerkamp opslaan daar, op die plek, op de plaats van Ploni Almoni. Het is dus een duidelijke plaats. Maar wat gebeurt er nou? De man gods, we mogen aannemen dat het Elisa was, de man gods zond henen tot de koning van Israël zeggende, wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen, zodat de koning van Israël gewaarschuwd wordt dat hij vooral om die plaats van zulk heen moet en moet daar niet terechtkomen, want daar liggen de legers van Syrië in hinderlaag. Dus de legers van Israël zelf komen dus niet daar waar de Syriërs zijn. De Syriërs liggen daar te wachten op de legers van Israël, maar die komen gewoon niet. En zo komt er dus ook inderdaad geen oorlog. Nou goed, daar kom ik allemaal op terug, maar ga even de geschiedenis doen. Dan vraagt de koning van Syrië zich af hoe dat nou eigenlijk kan, dat die Israëlieten maar niet komen. En hij verdenkt zijn eigen personeel ervan dat er iemand een dubbelspion is, zal ik maar zeggen. Kortom, dat er iemand is die de positie van de Syrische legers verraadt aan de koning van Israël. Maar dan zegt iemand van het personeel van de koning van Syrië, je mag aannemen dus een Syriër, die zegt, nee, zo zit het niet, maar er is in Israël een man gods. Want de Syriërs weten heel goed dat in Israël Jehovah gediend wordt en dat daar een man gods, een profeet is. Daar kom ik ook nog op terug. Ze weten dat, maar er is in ieder geval iemand die dat aan de koning van Syrië zegt. Die zegt, er is in Israël een man gods, die heet Elisa. Ze kennen hem ook bij naam. En die zegt, hij geeft aan de koning van Israël de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt te kennen. Dat wil zeggen dat alles wat de koning van Syrië beraamt aan plannen, dat wordt Elisa geacht te weten of te horen op een of andere wijze. Ja, daar is die profeet voor. En die vertelt het gewoon door aan de koning van Israël. En zo komt er van de plannen niks terecht. Ik vind het hoogst vermakelijk natuurlijk. Hè? Dat laatst me toch van de week in prediken, niet broeder Brands? Nee, we hebben het niet gelezen geloof ik, maar er staat in het hoofdstuk waar we in bezig zijn dat je moet geen dingen spreken tegen de koning, want er kon wel eens wezen dat de vogels het horen en het overbrengen naar de koning en dan hang je uiteraard. Hè? Nou goed, zoals Haman denk ik dan maar vooruit. Maar zoiets gebeurt hier dus ook, hè. En wat er dan gebeurt is dat de koning van Syrië gewoon vraagt, nou waar zit die man dan, waar zit die Elisa? En dan wordt er gezegd, die is in Dothan. Daar komt dus het verhaal vandaan, Elisa in Dothan. Ik heb het nagekeken, maar het is niet van Vondel. Maar goed. Goh, dat vond ik tegen. Nou. Nee, nou goed. Maar Elisa is dan in Dothan, wordt gezegd. En dan stuurt de koning van Syrië, die stuurt zijn legers naar Dothan om Elisa te gevangen te nemen. En om het verhaal kort te maken, Elisa bidt tot de Heer, zodat de Syriërs verblind worden. Het hele leger van Syrië wat naar Dothan komt, wordt verblind. En Elisa gaat doodgemoedereerd naar hen toe en zegt, jullie zijn hier helemaal verkeerd, want je moet mij niet hebben. En bovendien, wie je hebben moet, die bevindt zich op een andere plaats. Nou, niet hier. Maar volg mij maar. En dan zie ik in gedachten Elisa gaan en het Syrische leger gaat achter hem aan. Hoe hij dat doet, weet ik niet. Waarschijnlijk riep hij gewoon, kom maar mee. Moest hij geluid geven of zo, ik weet het niet. Of ze hielden mekaars handjes vast. Ik kan u zelf voorstellen hoe dat gegaan is. Moet toch een beetje belachelijke vertoning geweest zijn. Hè? Komisch is het in elk geval. Maar niettemin, het hele Syrische leger wordt door Elisa gebracht vanuit Dothan naar Samaria, de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Zodat ze daar in het hol van de leeuw, namelijk in de hoofdstad van de vijand, zijn. Van die stad die ze eigenlijk hadden willen veroveren. De hoofdstad van het Tienstammenrijk immers, Samaria. Nou, daar komen ze dan terecht. Dus bij Dothan worden ze verblind. En als ze daarna weer zien kunnen, dan zijn ze ineens midden in Samaria. Staat er ook heel laconiek. Dat staat en ziet, einde van vers 20. En ziet, staat er zo laconiek bij. En ziet, zij waren in het midden van Samaria. Schitterend. Nou goed. En dan zegt de koning van, het is bijna een stripverhaal denk ik als ik het lees. En dan zegt de koning van Israël, zal ik hen slaan, zal ik hen slaan? Twee keer, zal ik hen slaan, mijn vader? Want dat was een makkelijke prooi natuurlijk. Moest toch nog een beetje oorlog gevoerd worden. En dan zegt Elisa, dat kan je niet doen. Want als het krijgsgevangenen geweest waren, als je met wapens gevangen genomen had, zou je ze ook niet gedood hebben. Dat mag je nou ook niet doen. Dus wordt hen een maaltijd voorgezet. Moet je je voorstellen, hè? Ja, zo worden de krijgsgevangenen behandeld. Brood en water wordt hen voortgezet en daarna mogen ze vertrekken. Ze verdwijnen, zo loopt de oorlog af. En Samaria blijft dus vrij. Het is een, zoals gezegd, een komisch verhaal. Maar het is een verhaal met een heel rijke betekenis, moet ik zeggen. Alleen excuseer ik me maar weer van tevoren dat we weer eens een keer over hetzelfde onderwerp min of meer komen te spreken. Maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Hè? Maar wat er gebeurt hangt eigenlijk aan nogal wat namen die in het gedeelte genoemd worden. In de eerste plaats gaat het om Syrië. In de tweede plaats gaat het om zulk een. Over wie dat dan eigenlijk is en wat die plaats dan eigenlijk is. In de derde plaats gaat het natuurlijk om Dothan. Niet zo moeilijk, omdat het ook maar op twee plaatsen in de Bijbel voorkomt. En in de vierde plaats gaat het om Samaria, en daar hebben we het wel ongeveer gehad. Als we die dingen kennen, en die plaatsen en namen zouden we moeten kennen uit de rest van de Bijbel uiteraard, dan is de rest van het verhaal bepaald niet zo moeilijk meer, moet ik eerlijk zeggen. En dus beginnen wij maar met het begin, namelijk met de koning van Syrië, dat is in vers 8, vers 8 van hoofdstuk 6... Want wat is Syrië eigenlijk voor een ding? Nou, om vooraan te beginnen. Syrië betekent, Syrië is eigenlijk de vertaling van het Hebreeuwse Aram. Soms wordt het ook inderdaad niet vertaald. En blijft er gewoon Aram staan. Als iemand zelf zo heet, vertaalt men het niet, dan staat er gewoon Aram. Maar als het de aanduiding van een land of een volk schijnt te zijn, dan wordt het ineens vertaald met Syrië. Min of meer terecht natuurlijk. Maar de aardigheid is dat Aram staat voor een hoogte. Een hoogland eigenlijk. In het algemeen een hoge plaats. En Aram is dan ook verwant aan Rama. Net dezelfde betekenissen, een hoge plaats. En ook aan Rimmon, wordt ook vertaald met een hoge plaats. Meestal, en soms wordt Rimmon vertaald met een granaatappel. Zodat u weet dat een granaatappel ook een hoge plaats aanduidt. Eigenaardig genoeg, want in de Bijbel vinden we de granaatappel op een lage plaats hangen. Namelijk onderaan de rok heet het geloof ik. Ik weet nooit hoe het precies heet, maar ik dacht onderaan de rok van de hoge priester. Granaatappelen en bellen hingen daar, ja. Maar dat is weer zo, omdat die hoge priester inderdaad geacht wordt op een hoge plaats te zijn. Ja? Nou, dan hebben we nog... Ik kom er zo wel op terug, denk ik. En anders vraagt u maar gerust, hoor. Ik kan u toch niet verstaan vanaf hier. Maar goed. Verder kennen we de naam Syrië ook nog in een andere aanduiding, namelijk in de naam Paddan Aram. En omdat men Paddan niet vertaalt, vertaalt men dan Aram ook maar niet. Maar men had het natuurlijk ook kunnen vertalen met Paddan Syrië. En Paddan is inderdaad Syrië, want Paddan is een vlakte. En Aram is een hoogte, zodat het eigenlijk een hoogvlakte of een hoogland is. Maar het doet, niks, doet verder niks aan de naam Aram toe of af. Het heet Aram, maar in Genesis heet het Paddan Aram, maar het is net zo goed gewoon Syrië. Een hoogte, een hoogland, een hoogvlakte, een hooggebergte. Het is ongeveer hetzelfde als Schotland, dus merkwaardige wijze. Maar laat maar zitten. Het heeft er toch niks mee te maken. Of toch wel, zuster Tilden, ja? Nou, iets wel. Wat ik u wil laten zien is wat Syrië in de Bijbel eigenlijk betekent, hoe het in de Bijbel voorkomt. En ik moet dat helaas samenvattend doen en ik waarschuw u, probeer, als u het niet begrijpt, niet meteen elke zin, elke uitspraak die ik doe te begrijpen, want dan blijft u hangen in het verhaal en dan komt u gewoon de dag niet door. Als u het niet begrijpt, laat dan maar zitten of maak een notitie of iets dergelijks, hè. Of koop een bandje, dan kunt u het nog 100 keren afluisteren en het op uw gemak uitwerken. Maar ik moet er een beetje puntsgewijs doorheen, anders lukt het niet. Nou, om maar ergens te beginnen. Syrië wordt bijvoorbeeld genoemd in nummer 23... Dan zegt u misschien niks, maar dat gaat over Bileam. Het blijkt namelijk dat Bileam, de gehuurde profeet, die profeteerde voor geld, op zo'n manier. Het blijkt namelijk dat van Bileam gezegd wordt dat hij uit Syrië kwam, uit Syrië gehuurd was. Dat is nummer 23 vers 7, waar het in elk geval staat. En op Bileam zelf ga ik niet in, want vanaf januari 1992... Hoop ik daar, ja, ik moet er even bij zeggen. Hoop ik daarover te spreken in Drachten. Eenmaal in de 14 dagen. Op de vrijdagavonden. Hè? Ja, hebben we gisteren besloten. Ja. Over Bileam, dus daar gaan we wel uitgebreider op in. Maar helaas moet ik er nu al wat van verklappen. Het is namelijk zo dat Bileam uit Syrië gehuurd wordt om Israël te vloeken. En dan doet hij zijn mond open en in plaats van een vloek spreekt hij dan een zegen uit. En dat doet hij verscheidene malen. En hij belooft steeds Israël te vloeken. En zodra hij zijn mond open doet, spreekt hij een zegen uit. En ik kan niet anders dan u meteen vertellen hoe dat in elkaar steekt. Nu, helaas. Maar de gedachte is dat de vloek die over Israël zou komen en zou uitgesproken moeten worden, is de vloek die nu over Israël ligt. Een Israël wat nu officieel Lo-Ami is en Lo-Ruhama. Dat wil zeggen, niet mijn volk en niet ontfermd, zegt de Heer. Het is de vloek die tot uitdrukking komt in de figuur van Judas, die inderdaad vooroverviel en verpletterd werd op de steen. En dat wordt geacht ook Israël overkomen te zijn, op grond van het ongeloof, op grond van hun verwerping van de Messias. Daar komt het op neer. En er ligt inderdaad een vloek over het volk, in de zin van dat het volk als zodanig, ik heb het niet over de individuele leden van het volk, maar over het volk, hè. Het volk als zodanig is verhard, verblind, verduisterd en hoe het allemaal maar heten mag. Maar in ieder geval, het ligt onder de vloek. Maar Bileam zou die vloek moeten uitspreken, maar in plaats daarvan spreekt hij een zegen uit, want het blijkt namelijk dat de vloek die over Israël gekomen is, aan de andere kant wel degelijk een zegen voor Israël inhoudt. Het is namelijk tweeledig. De normale, oppervlakkige, en daar bedoel ik niks lelijks mee, integendeel, maar de normale, oppervlakkige, en ik bedoel dus letterlijke woorden van bijvoorbeeld Romeinen 11, vatten dat heel eenvoudig samen en zeggen dat door de val van Israël de zaligheid gezonden is tot de heidenen. Hun struikeling was tot rijkdom der wereld. Zodat wat aan de ene kant een vloek is, althans over Israël, blijkt aan de andere kant een zegen te zijn over de heidenen. En zo is de zaligheid van Israël weggenomen, officieel van het volk weggenomen en rechtstreeks gezonden buiten Israël om aan de heidenen. Dat is de gedachte en u wordt gewoon geacht dat te weten, want anders kunnen we helemaal verder nergens over praten. Hè? Dus ik neem dat maar aan dat u die gedachtegang kent. Maar dat is alleen de letterlijke, directe betekenis van de letterlijke, expliciete uitspraken in de schrift. En dat is ook volkomen juist. Daar doe ik ook niks van af. Zo staat het er. Zo is het dus ook. Maar het neemt niet weg dat daarachter een andere waarheid verscholen ligt. Namelijk dat het Israël van wie de zaligheid is weggenomen, was niet een Israël van 12 stammen. Want het was niet een Israël van 12 stammen dat de Messias afwees. Het was namelijk een Israël van 2 stammen tot wie de Messias kwam. En het was dus het Joodse volk, de 2 stammen van Israël, Juda en Benjamin dus, was het Joodse volk wat officieel als volk, zelfs via een volkstemming en via de regering zelf, het Sanhedrin zal ik maar zeggen, de Heer afwees vele malen de hele geschiedenis van Handelingen door, tot in de laatste hoofdstukken aan toe. Daarna is het dus zo dat de zaligheid waarover gesproken werd, weliswaar weggenomen werd van Israël, maar in het bijzonder dus van wat als Israël bekend stond, namelijk het Joodse volk. En de aardigheid van al die uitspraken in de Bijbel daarover is dat daarachter die andere waarheid ligt, dat de zaligheid werd weggenomen dus van de 2 stammen en als vanzelfsprekend, want daar valt gewoon helemaal niks tegen in te brengen, als vanzelfsprekend dus eerst ging, primair bedoel ik, en dus in hoofdzaak ging naar de 10 stammen van Israël. En dat is een waarheid die niet in strijd is met het eerste wat ik gezegd heb. Omdat namelijk de 10 stammen van Israël al sinds meer dan 700 jaar voor onze jaartelling gerekend werden tot de heidenen. Niet meer onder de naam Israël bekend waren. Zeker niet meer in Kanaan woonden. En dus officieel gerekend worden, ook van God uit, als Lo-Ami en als Lo-Ruhama, en dus gerekend worden tot de heidenen. En dat is de, nou ja, diepere waarheid, dat klinkt zo hoogdravend eigenlijk, maar dat is wel zo. Dat is de achterliggende gedachte in al die schriftplaatsen die zeggen dat de zaligheid van Israël werd weggenomen en gegeven werd aan de heidenen. Want bij nader inzien blijkt Israël ook specifiek te kunnen zijn. De 2 stammen en dan ging het naar de heidenen, waarvan de 10 stammen van Israël de belangrijkste zijn. En dat is wat er in de praktijk gebeurd is. Ik kan er dan nu zo niet al te diep op ingaan, dan moet ik elke keer al die argumenten opdreunen en er zijn er steeds meer. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar zo is het wel gegaan. En het punt is dat de profetieën van Bileam, wel, dat zou de profetieën zijn waarin Israël vervloekt zou worden en terecht, want dan gaat het over de vloek die zou komen over Israël. En de zegen die hij in plaats daarvan uitspreekt is de zegen die zou komen tot de heidenen. Maar beter is natuurlijk en veel consequenter is te concluderen dat de vloek die hij zou moeten uitspreken de vloek zou zijn over 2 stammen van Israël, terwijl de zegen die hij uitsprak de zegen is over 10 stammen van Israël. Beide dingen zijn dan dus waar. Er komt nog wat anders bij. Er zijn heel wat redeneringen opgebouwd, theologieën zelfs opgebouwd, op de gedachte dat Gods plan met Israël in het verleden fout gelopen is. En dat is om 2 redenen onjuist. In de eerste plaats, dat is het zo dat als wij onder het Gods plan met Israël verstaan, het plan met de Joden, dan moet ik er toch aan toevoegen dat weliswaar met het Joodse volk als zodanig fout gelopen is, maar het plan Gods was een plan waarin het ongeloof van het Joodse volk was opgenomen. Dat wil zeggen dat wat God als gevolg van het ongeloof van het Joodse volk zou doen, dat maakt allemaal deel uit van zijn plan. Het plan ging dus niet fout. Helemaal niet. En in het Oude Testament wordt heus dat plan al besloten. Hè? Er wordt daar gevonden, als men het zoekt in elk geval. En aan de andere kant is het zo dat Gods plan met Israël niet fout liep, doordat het plan met het Joodse volk fout zou gelopen zijn, want het Joodse volk is maar een deel van Israël. En aangezien de zaligheid van het Joodse volk werd weggegeven van de twee, en uiteindelijk in ieder geval en onder andere maar in hoofdzaak terecht kwam bij 10 stammen, is het plan met Israël dus helemaal niet fout gelopen. En dat is het andere argument. En dat is het grootste geheim van de Bijbel, denk ik wel eens. Ik heb nog geen grotere gevonden in elk geval, hè. Maar zo zit het in elkaar. En dat verklaart nu waarom Bileam, die de vloek zou uitspreken, maar in plaats daarvan een zegen uitsprak, waarom Bileam een Syriër was. Want om het dan maar meteen te zeggen, de Syriërs die geacht worden in een hoge plaats te leven, zijn een beeld van de heidenen die tot geloof komen in de God van Israël. Of beter is te zeggen, het is een beeld van de heidenen die deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Nee, ik zei niet 10 stammen, ik zei heidenen. Het is een beeld van heidenen die deel krijgen aan het burgerschap van Israël. Daarmee zijn ze een beeld gewoon van de gemeente in onze dagen. En er zijn nog voorbeelden genoeg van, maar die zal ik er zo laten zien. Wij zijn immers, aangenomen dat we gewoon heidenen zijn, want onze afstamming doet er in de praktijk toch helemaal niks toe. Wij heidenen zijn immers tot geloof gekomen in de God van Israël en hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat is Efeze 2. Dat is gemeentelijke waarheid, daar kan niks tegen ingebracht worden. Dat is in een van de gevangenisbrieven van Paulus, waar de apostel zegt dat wij, gelovigen uit de heidenen, wij die eertijds verder waren, in elk geval deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, dat we medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods geworden zijn, dat we gebouwd worden op het fundament. En hoofdstuk 3 zegt hij dat we ook zijn van hetzelfde lichaam en mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Dat zeg ik speciaal met zoveel nadruk voor degene die beweren dat de roeping van de gemeente helemaal niks te maken zou hebben met Israël en ook niks te maken zou hebben met de beloften aan Abraham. Want juist in de gemeentelijke brieven, juist de brieven met gemeentelijke waarheid, wordt precies het tegenovergestelde gezegd. Namelijk dat de gelovigen uit de heidenen van vandaag, de gemeente die door Paulus gediend wordt, dat die gemeente juist deel gekregen heeft aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. Kortom, deel gekregen heeft aan het burgerschap Israëls, Efeze 2 en 3, uitgebreid. Nou, dat is de gedachte, dat is wat Syriërs voorstellen. Namelijk, degene die zich op een hoge plaats bevinden, dat is de gemeente, heidenen van nature, maar ze hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls en de hoge plaats heeft de gemeente natuurlijk, omdat die gemeente zelfs een positie ontvangen heeft in de hemel zelf. En hoger is er niet. En de Syriërs beelden dat uit. Dat ik moet zeggen dat dat niet altijd even duidelijk is in de Bijbel, maar meestal wel. En in ieder geval via de figuur van Bileam is dat duidelijk. Bileam de Syriër, Bileam die uitdrukking geeft aan dat een heiden deel krijgt aan het burgerschap Israëls. Deze Bileam spreekt aan de ene kant eigenlijk een vloek uit over een deel van Israël, moet ik dan eigenlijk zeggen. En aan de andere kant spreekt hij de rijkste zegeningen uit over een ander deel van Israël. Daar gaat het om. En hij doet in feite beide tegelijk, maar de nadruk komt uiteraard niet te liggen op de vloek. Want die zou hij brengen, maar wordt niet eens uitgesproken. Maar in plaats daarvan spreekt hij de zegen uit. En een van de grote profetieën van Bileam, de bekendste, is onder andere die van dat er een ster zou voortkomen uit Jacob enzovoorts. Kortom, rechtstreeks messiaanse profetie over een ster, een licht dus wat zou schijnen over Israël. Een thema wat in Jesaja natuurlijk veel uitgebreider besproken wordt, maar wat via de ster, het hemellichaam, speciaal wordt toegepast op hemelse dingen en daarmee op de positie van de gemeente van onze dagen. En daar gaat het maar om. Een profetie door Bileam, de zoon van Balak, uit Syrië. Nou goed. Dan laat ik er maar even bij. Dan kom ik even verder in de Bijbel. Kom ik terecht bijvoorbeeld in 2 Samuel 8, vers 6. Waar u leest dat Syrië, met als hoofdstad Damascus, door David wordt onderworpen. Met andere woorden, Syrië maakt deel uit van het koninkrijk van Israël. En David wordt dus koning in de praktijk, hè. David wordt koning van Syrië, 2 Samuel 8, in ieder geval vers 6. Maar het schriftgedeelte gaat daarover. En David regeerde over de 12 stammen van Israël, Hoewel het ook wat problemen met zich meebracht. Want ook in de dagen van David was er eigenlijk die splitsing van het Rijk ook al aanwezig. U weet, David regeerde 7 jaar over de 2 stammen van Israël. En pas later nog 33 jaar over alle 12 stammen. Dus die scheiding tussen 10 en 2 was eigenlijk altijd al aanwezig. Maar onder David vond de vereniging van het Rijk plaats. En na Salomo vond een definitieve scheiding plaats. Zoals bekend. Maar David regeerde niet alleen over de 12 stammen van Israël. Want toen de 10 en 2 één waren, toen was het vervolg daarop dat David ook inderdaad Syrië onderwierp. En dat is een heel interessante zaak. En als u het niet begrijpt, slaat u maar weer gauw over. Maar we hebben wat profetieën in de Bijbel die in het Oude Testament spreken over de eenwording van de 2 en de 10 stammen van Israël. Terwijl die profetieën juist in het Nieuwe Testament, inderdaad in Efeze 2, worden toegepast op de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. En gelovigen uit de heidenen, zoals gezegd, worden voorgesteld door Syrië. Ik wil het nog één keer zeggen. We hebben profetieën. Ezechiël 34, Ezechiël 37. Die spreken over dat bij de komst van de Messias de 2 en de 10 stammen, Juda en Ephraim dus, dat die één zullen worden. Dat de 2 kudden één zullen worden. Ze zullen niet meer 2 kudden. Ze zullen niet meer 2 volken zijn. Ze zullen 1 herder hebben. Namelijk 1 koning. Namelijk David. Namelijk Jehovah zelf. Want dat staat er allemaal. Dus de Christus, de Messias, zou de 2 en de 10 stammen bij elkaar brengen. Maar die profetieën, die worden 2 maal in het Nieuwe Testament letterlijk aangehaald. 1 maal in Johannes 10 over 2 kudden die 1 zouden worden. En 1 maal in Efeze 2. En in beide plaatsen worden die uitdrukkingen, die profetieën, toegepast. Niet op 2 en 10 stammen die 1 worden, als je het tenminste gewoon letterlijk leest. Maar worden ze toegepast op dat de gelovigen uit de Joden, let op, gelovigen uit de 2 stammen, en de gelovigen uit de heidenen 1 zouden worden in Christus, namelijk in onze dagen in de gemeente. Zodat dezelfde profetieën worden toegepast op de eenwording van 2 en 10 stammen en de eenwording van 2 stammen en de heidenen. Waaruit je niet anders kunt concluderen dan dat er een heel nauwe verwantschap bestaat tussen de 10 stammen en de heidenen. Die allebei, zowel de 10 als de heidenen, geplaatst zullen worden onder het koninkrijk van Christus. Kortom, Christus zal hun koning zijn en hun herder zijn, kortom hun hogepriester zijn. Dat is de gedachtegang. En het verschil tussen deze beide dingen is in de praktijk ook niet te maken. Want sommigen van u weten dat, want ik heb er wel eens over gesproken niet zo lang geleden. Want als je in Efeze 2 leest over dat Joden en heidenen één zijn in Christus, dan lees je echt ook letterlijk in het Grieks, letterlijk, gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en vervreemd van het burgerschap Israëls. En dan zit je met een probleem, want sinds wanneer zijn heidenen vervreemd van het burgerschap Israëls? Nou, in ieder geval gaat het over heidenen. Maar vervolgens wordt gezegd dat zij kennelijk vroeger deel hebben gehad aan het burgerschap Israëls. En later niet meer, maar nu zij tot geloof gekomen zijn, weer wel. En als je het letterlijk gewoon verder leest, gaat het over gelovigen uit de Joden en uit de heidenen die één worden. Maar ga je er wat dieper op in, dan kom je toch bij de gedachte dat het gaat om gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de 10 stammen. Die namelijk vervreemd zijn van het burgerschap Israëls, nu al 2500 jaar en langer geleden. Maar die door geloof deel krijgen opnieuw aan het burgerschap Israëls. Zodat in die uitspraken van Efeze 2 beide gedachten naar voren komen. En je moet niet kiezen van welke is het nou, het is allebei waar namelijk. En hetzelfde probleem heeft zich van ouds altijd voorgedaan bij verklaringen van Johannes 10. Ik zoek het niet op, u kunt het zelf makkelijk vinden, waar de Heer zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en ook zij moeten mijn stem horen en ze zullen worden 1 kudde en 1 herder. Dat is inderdaad ook een aanhaling uit Ezechiël 34 en Ezechiël 37. En de discussie gaat altijd over de vraag, wat is die andere kudde? En de ene categorie zegt, nou de ene kudde is natuurlijk de Joden, het Joodse volk is Israël, en de andere kudde is dan de gemeente. Nee, zeggen anderen, dat kan niet. He? Want de gemeente heeft zijn stem al gehoord. Dus is de ene kudde Israël en de andere kudde zijn heidenen die het evangelie zouden horen. Maar de waarheid is natuurlijk dat de twee kudden aangehaald worden uit Ezekiel 34 en 37. En daar staat wie die twee kudden zijn. De ene zijn de twee stammen, de andere zijn de 10 stammen van Israël. En dat betekent dat inderdaad als de ene kudde het woord van de herder, of de stem van de herder niet wenst te volgen. Johannes 10, lees het maar na. Als de ene kudde de stem van de herder niet wenst te volgen. Wel, de herder heeft nog een andere kudde. Dat stond al in het Oude Testament. En die kudde is niet de heidenen zozeer, maar het is de 10 stammen. En de heidenen worden daarbij niet eens genoemd, omdat het voor de heidenen in werkelijkheid helemaal niet uitmaakt of ze door geloof in de God van Israël daardoor deel krijgen aan de 2 stammen van Israël of aan de 10 stammen van Israël. Dat maakt helemaal geen verschil. Dus dat is verder niet aan de orde. Dus is de gedachte dat die andere kudde, met dezelfde soort schapen overigens, want dat staat er letterlijk in, via het Grieks, hè, dat die andere kudde van dezelfde soort schapen, dat kan niet anders zijn dan de 10 stammen. Maar het punt is natuurlijk wel dat als we gaan kijken naar de consequentie daarvan en naar wat er gebeurd is dan later, waar het woord van de Heer namelijk terechtgekomen is nadat het Joodse volk het afweest, dan moeten we tot de conclusie komen dat het dan kennelijk terechtgekomen is inderdaad bij 10 stammen, maar dat daaruit ontstaan is inderdaad de gemeente. Dat is het verhaal. En dat hangt dus samen. Goed, je moet ze uit elkaar kunnen houden, die volkeren die 10 stammen zijn en de overige heidenen. Maar verder maakt het niks uit. De gedachte is gewoon dat die beide dingen bij elkaar horen, omdat het in beide gevallen uiteindelijk toch gewoon gaat om heidenen. Lo ami, lo rugama. Maar als men het woord van God hoort en aanvaardt, krijgt men daardoor deel aan het burgerschap Israëls. Maar zoals ik eerder gezegd heb, in de praktijk komt het erop neer dat het christendom inderdaad in bijzonder verspreid is en aanvaard is in de loop der eeuwen onder de zogeheten Angelsaksische volkeren. Dat kan niet missen, dat kun je gewoon op een kaart zien, hè? Aantekenen wou ik zeggen, maar het hoeft niet. Het is een atlas van de godsdiensten der wereld voldoende verkrijgbaar. Je zult meteen zien dat geloof in de Heer Jezus Christus in principe verbreid is, juist onder die Angelsaksische volkeren die langs op grond ook van heel andere argumenten buiten de Bijbel om geïdentificeerd worden als de 10 stammen van Israël. Hoef ik verder niet te bewijzen, want het maakt ons toch niet uit. Maar zo is het dus wel. En dat is wat achter deze uitspraken zit. En het wordt bewezen, het wordt geïllustreerd in David, die aan de ene kant de 2 en de 10 stammen verenigt. Weet u wel, 7 jaar koning slechts over 2. En daarna 33 jaar waarin hij koning is over 12 stammen van Israël. Maar de consequentie is automatisch dus, op grond van typologie, is de consequentie automatisch dat ook de Syriërs onder het koninkrijk van David gebracht worden. Want het begint bij de 2 stammen. David zelf is per slotverrekening ook een Jood, uit de stam van Juda immers. Maar daaraan wordt toegevoegd de 10 stammen, dat is eigenlijk het grootste deel. Worden 10 stammen aan toegevoegd, maar daarmee tegelijkertijd min of meer, en automatisch dus, ook Syrië. Dat is nog verder naar het noorden. Ligt iets verder weg. Maar de gedachte is dat de 10 stammen zowel als de Syrië staan voor de heidenen die vandaag in onze dagen tot geloof komen en deel krijgen aan de gemeente. En dus aan de Jood, bij uitstek, de zoon van David namelijk, de beloofde Messias enzovoorts. Maar het bijzondere ervan is dat die 10 stammen dan staan voor inderdaad de gelovigen uit de 10 stammen, maar dat Syriërs staan voor de gelovigen uit de heidenen in het algemeen. En daarom worden ze samengebracht. Vanzelfsprekend zou je dan bijna zeggen, onder de heerschappij van David. Nou, daar heb ik lang genoeg over gepraat. Maar ik heb nog een veel mooiere. Want ik ga toch maar even naar 1 Koningen 19. Want daar stond dat David. Ga naar 1 Koningen 19. Nee, van David stond in 2 Samuel 8. En nou ga ik even naar 1 Koningen 19. Waar wij lezen in vers 15 De Heere zeide tot hem, namelijk tot Elia. Leuk hè, hier in deze geschiedenis is Elia bij Horeb, waar de Heer tot hem spreekt. In een zachte wind, in een zacht geruis, er is geen herrie bij. De verklaring, u kent die geschiedenis hopelijk van de zondagsschool, weet u wel. De Heer sprak niet in het onweder en niet in de zware storm. Nee, natuurlijk niet, want het onweder en de zware storm en het vuur en die brandende berg, weet u wel, uit Hebreeën 12 onder andere dan, maar aangehaald uit Exodus, is een beeld van het oude verbond. God die spreekt tot Israël, maar er komt meteen een oordeel mee, dat is de wet. Bliksem en donder, heet dat. Een vuur. En degene die de stem hoorden, van God hoorden, baden dat de stem niet meer geschieden zou. Of je maar op wilde houden met spreken, weet u nog? Hebreeën 12 haalt het allemaal mooi samen aan. Maar hier spreekt de Heer tot Elia in het zuizen van een zachte stilte. Dat was voor Dolby, maar goed. Vers 12 dus, van 1 Koningen 19. Er ruist langs de wolken. Ik weet niet wat de dichter gedacht heeft, maar ik denk dat het hier vandaan komt. Een lieflijke naam, die hemel en aarde verenigt samen. En dat is precies waar het over gaat, want als de Heer spreekt in een zuizen van een zachte stilte, in serene rust. Nou, waar hebben we het dan over? Ja, niet over het oude, maar over het nieuwe verbond. En het gebeurt bij Horeb, maar het is een beeld van Sinaï, van Sion uiteraard. Het gebeurt bij Sinaï, maar het is een beeld van Sion. Later was Paulus op dezelfde plek overigens. En daar heeft de Heer ook tot hem gesproken, vermoedelijk ook in het zuizen van een zachte stilte. Want hij heeft hem de nieuwtestamentische waarheden bekendgemaakt. Op die berg in Arabië, weet u wel? Uitgelaten. Nou goed, laat maar zitten, ik ga er niet verder op in. Maar waar het om gaat is dat in de typologie van die geschiedenis gesproken wordt over hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Het is op dezelfde gelegenheid waarbij de Heer zegt tot Elia in vers 18, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En dat is de uitspraak die in Romeinen 11 wordt aangehaald. Hetzelfde hoofdstuk waarin dus gezegd wordt dat er in onze dagen een gelovig overblijfsel is uit Israël. En waar gezegd wordt dat de struikeling van Israël is geworden, de val van Israël is geworden tot rijkdom der wereld. Maar waarachter ook verborgen zit, maar dat kan ik nou helaas helemaal niet uitleggen, maar waarachter ook verborgen zit dat de struikeling van het Joodse volk leidde tot rijkdom van het volk van Efraïm. Dat wil zeggen tot de rijkdom van de 10 stammen van Israël. En even ertussendoor, ik heb er ook niet zo lang geleden over gesproken, maar even ertussendoor, dat is dat hoofdstuk waar gesproken wordt over 2 olijfbomen. Dus niet volgen kan, laat het alsjeblieft liggen. Hè? Over 2 olijfbomen. Maar de olijfboom is een beeld van Israël. Staat letterlijk in de Bijbel, kan niet missen. Over 2 olijfbomen, een tamme en een wilde. En van de tamme worden takken afgehouden. Dat is een beeld van het ongelovige Joodse volk, van wie de zaligheid wordt weggenomen. En takken van de onvruchtbare, de wilde olijfboom, worden overgezet op de tamme olijfboom. En er staat erbij dat dat een beeld is van de heidenen, tot welke de zaligheid gekomen is. En dat is natuurlijk ook zo, want dat staat er. Maar de volgende vraag is, maar waarom is die wilde boom dan toch een olijfboom? Omdat er achter verborgen ligt dat met name die heidenen die deel uitmaken op grond van erfrecht en afstamming van de 10 stammen van Israël, dat die er deel aan zouden krijgen. Want 2 olijfbomen zijn het beeld van Israël. En als u mij gewoon zou vragen, als je een tamme en een wilde olijfboom naast elkaar hebt, wat beeldt het dan uit? Dan neem ik gewoon een concordantie, zoek ik de olijfboom op, dan blijkt het Israël te zijn. En als je de 2 hebt naast elkaar, een tamme, een die vrucht draagt dus, een goede, staat erin. En een wilde, een die dus onvruchtbaar is, dan is de conclusie automatisch. De een is een beeld van het Joodse volk. Hè? Ja, waaruit de Messias zal voortkomen. En de ander is een beeld dus van de andere helft van het volk, van de 10 stammen van Israël. Nou, dat is ook echt zo in Romeinen 11. Al is de verklaring die erbij staat anders. Maar zoals zo vaak, let u maar eens op in de Bijbel, als ergens een verklaring van gegeven wordt, is die verklaring nooit compleet. Als een gelijkenis verklaard wordt, is de verklaring nooit compleet. Er ontbreken altijd details. Omdat het altijd een verborgenheid blijft. Ook als het verklaard wordt. Er zit altijd wat achter. Let u maar eens op. Ik ga er nou geen voorbeelden van geven. Maar in Romeinen 11 vind je dat. Het is dezelfde gedachte als Efeze 2. Waar staat, gij die eertijds heidenen waart. En dan staat het toch, vervreemd van het burgerschap Israëls. Dan zijn het een bepaalde categorie heidenen in het bijzonder. En hetzelfde als Romeinen 11. Een wilde boom, jawel, maar wel een wilde olijfboom. Heidenen, oké, op grond van dat het wild is, natuurlijk. En dan is het loami, onvruchtbaar. Maar niettemin een olijfboom en dus een beeld van Israël. Nou goed. En dus van de 10 stammen. Dieper ga ik er nou niet op in. Dus ik ga nou maar weer naar dit schriftgedeelte terug. Het gaat erom dat de uitspraken hier uit bijvoorbeeld 1 Koningen 19 vers 18... dat die inderdaad in Romeinen 11 worden aangehaald en daar worden toegepast op onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid in ieder geval van de Joden is weggenomen en gezond is naar de heidenen, naar de wereld, tot rijkdom der wereld, tot zaligheid der wereld of der volkeren, of hoe het maar heten mag. En in dit gedeelte wordt dus gesproken over de Heer die niet spreekt in het onweder, maar in het zuizen van een zachte stilte. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Kortom, de dingen die hier staan hebben rechtstreeks te maken met onze dagen, het nieuwe verbond. En dat is niet voor niks, want Elia wordt altijd gebracht in verband met het aanbreken van het nieuwe verbond, omdat het spreekt over de Heer die door vernedering en verhoging inderdaad het nieuwe verbond in werking zou doen treden. Vandaar dat Elia zou komen voordat de Messias zou komen. Zegt het Oude Testament. En dat wordt ook 2 keer toegepast. 1 keer op Johannes de Doper en 1 keer op 1 van de 2 getuigen. Let op, er zijn ook 2 olijfbomen. Maar goed, het wordt ook toegepast op één van de 2 getuigen in elk geval. Want dat is ook weer Elia, hè? Straks in de toekomst. Nou, hoe dat ook zij, het is dus waarheid in elk geval met betrekking tot onze bedeling. En nou gaat het me om vers 15. De Heer zei tot Elia, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. Het nieuwe verbond breekt aan en Elia moet naar Damascus. En hij is niet de enige die ooit naar Damascus moest. Maar daar heb ik het nog over. En ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Elia, de profeet uit Israël, wordt gezonden om een koning over Syrië te zalven. Waarom? Omdat Syrië geacht wordt deel te hebben aan Israël, in ieder geval aan de 10 stammen van Israël. Daar gaat het om. En dus hebben ze dezelfde profeet. Uniek hoor, deze gebeurtenis. En dan verder staat het, daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. Let wel, Israël is dan de 10 stammen, hè? Niet de 2, de 10 stammen. Dus hij kreeg 2 opdrachten gelijk, een nieuwe koning zalven over Syrië en een nieuwe koning zalven over het 10 stammenrijk. En nog een opdracht. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, ik kan het ook niet helpen dat het zo heet, Abel Mehola, nou goed, die zult gij tot profeet zalven in uw plaats, als een opvolger dus. Dus 3 zalvingen gelijktijdig, eigenlijk, koning over Syrië, koning over het 10 stammenrijk en een nieuwe profeet. En de koning over Syrië en de koning over het 10 stammenrijk en de nieuwe profeet zijn alle 3 dezelfde, uiteraard. Daarom is het ook 1 opdracht, want het is Christus. Ja, onder het nieuwe verbond in onze dagen. En over het 2 stammenrijk wordt niet gesproken. Niet over een Joods volk, maar wel over Efraïm, of anders genoemd Israël, en over Syrië. Omdat die 2 samen, zonder Juda, in elk geval een beeld zijn van de gemeente. Want de zaligheid is officieel van de Joden weggenomen. Dat neemt niet weg dat een Jood zich natuurlijk best kon vestigen in Syrië of in Israël, in het 10 stammenrijk dus. Daar maakt hij daar deel van uit. Dus, en dat is in onze dagen ook zo. Maar elke Jood die vandaag tot geloof komt, maakt deel uit van de gemeente. Zoals ik het gisteren nog gezegd heb. De bekering van het Joodse volk in onze dagen is technisch onmogelijk. Niet omdat zij verhard of verblind zijn, maar gewoon omdat elke Jood die tot geloof komt, daardoor deel krijgt aan de gemeente uit de heidenen. En de gemeente dus die, als het al in Israël wordt toegeschreven, in de eerste plaats wordt toegeschreven aan Christus zelf en in de tweede plaats niet aan die ene kudde, maar juist aan die andere kudde. De tien dus. Nou, dat is wat hier inderdaad wordt uitgebeeld. Een eenheid van tien stammenrijk, gelovigen uit de tien stammen, vervolgens van Syrië, gelovigen uit de heidenen in het algemeen, maar het overlapt elkaar uiteraard. En een nieuwe profeet, Elisa, want Elisa is zoals gezegd een beeld van de verheerlijkte Christus. En dat is degene die wij kennen. Nou, even de namen. Ga daarin en zalf Hazael. Hazael wordt vertaald met God ziet. En Jehu wordt vertaald met Hij is Jehovah. En waarom is het God ziet? Nou, heel eenvoudig. Omdat als we de feiten in onze dagen bezien, dan zouden we niet denken dat God iets zag van wat hier op aarde gebeurt. En daarom wordt het expliciet vermeld. God ziet. Wel degelijk. Ja. Hij reageert niet aan publiek, zeggen we dan. Hij verbergt zich, maar hij ziet wel. Mijn oog zal op u zijn. Hij ziet en zelfs hij voorziet, want dat is eigenlijk ook nog hetzelfde. Hij voorziet namelijk ook in het nodige. En dat wordt speciaal gezegd van onze bedeling, omdat het daar eigenlijk niet naar uitziet in onze dagen. Maar daar worden we al gepredikt natuurlijk. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in, dat heeft toch geen enkele zin. Maar het gaat om de grote bijzonderheid dat Elia, een koning van Syrië, een koning van Israël en een nieuwe profeet moet salven. Een profeet als uitbeelding van de verheerlijkte Christus, die we inderdaad als profeet kennen, want Christus is de profeet van het nieuwe verbond. God namelijk, Hebreeën, en Hebreeën spreekt over het nieuwe verbond. God namelijk heeft in deze laatste dagen, er zijn nog andere laatste dagen, die komen later pas. Maar God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Dat is Gods enige en laatste en volmaakte woord. Want daarom wordt hij ons voorgesteld als de koning en de priester, uiteraard naar de ordening van Melchizedek, maar ook als de profeet. Degene die spreekt. En die woord is in wie wij leven hebben. Nou goed, daar laat ik het maar even bij. Hierna komen we terecht in 1 Koningen 20. Waar weliswaar oorlog is tussen de tien stammen en Syrië. Maar hoe dan ook, het eindigt aan het einde van het hoofdstuk min of meer met een verbond. Ze hebben hooggaande ruzie. Ze voeren oorlog en op een of andere vreemde wijze, maar daar gaat het nou niet om, maar op een of andere vreemde wijze ontstaat er een verbond en dat is in ieder geval in vers 34. En de tien en de twee stammen sluiten dus toch weer vrede. Het is een beetje gewapende vrede, dat is een begrijpelijke zaak overigens, maar de vrede tussen de twee en de tien, of de eenheid van de, ik zeg twee en tien, maar ik bedoel, de vrede tussen de tien en Syrië, de eenheid van de tien en Syrië, is natuurlijk een uitdrukking van hoe het is in onze dagen. Waar heidenen deel krijgen aan Israël. En waar het verschil tussen tien stammen en de heidenen, andere heidenen, eigenlijk wegvalt. Dat maar één is in Christus. Nou goed, wat zal ik er nog meer eens over zeggen? Ik heb nog, nee, die zijn meteen gewikkeld, dus die sla ik over. Laat ik maar eerst eens gaan naar, in ieder geval, Jesaja 17. Jesaja 17. Er staat boven, profetie tegen Damascus en Efraïm. Hoe vindt u die? Damascus, dat is dus Syrië. En Efraïm is uiteraard het tienstammenrijk. Waarvan de stam van Efraïm de belangrijkste was met het eerstgeboorterecht. Zodat het tienstammenrijk of wordt aangeduid met de naam Israël. Of wordt aangeduid met de naam Ephraim en eventueel ook Jozef. Dat kan ook nog natuurlijk, want Ephraim was de zoon van Jozef. Maar dan staat er, is er één profetie tegelijkertijd over de 10 stammen en Syrië. En daarvan staat met name in vers 3. Nee, in vers 2 wordt gesproken al over dat ze kudden zijn. Dat er kudden zijn, dat ze dus een herder hebben. Gezamenlijk. En dat staat er in vers 3. En de vesting, even iets met kracht te maken. De vesting zal ophouden van Ephraim, de 10 stammen. En het koninkrijk zal ophouden, maar het woord is weggelaten uiteraard. En het koninkrijk zal ophouden van Damascus, dat is Syrië. En dat betekent dus dat ze één zijn. Dus de vesting zal ophouden van de 10 stammen. En het koninkrijk van Damascus en het overblijfsel der Syriërs. En ze zullen zijn gelijk, en dus gelijk aan, de heerlijkheid der kinderen Israëls. Spreekt de Heer der Heerscharen. Nou, dat is een duidelijke uitspraak over een tijd die zou komen, waarin de 10 stammen en Syrië één zouden zijn en gelijk zouden zijn aan de heerlijkheid der kinderen Israëls. Dat betekent dat de 10 stammen en Syrië deel zouden hebben aan de beloften, aan de vervulling van de beloften die aan Israël gedaan zijn. En over de Joden wordt niet gesproken. Over de 2 stammen. Nou, dat is uitdrukkelijk van toepassing op onze dagen, omdat Syrië staan, en Damascus dus, want die naam wordt ook uitdrukkelijk genoemd, die staan inderdaad voor de gelovigen uit de heidenen in het algemeen, en de 10, Ephraim, staat voor de gelovigen uit de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Maar samen zijn ze één, het is namelijk domweg gewoon de gemeente van onze dagen. Het noemen van Damascus is natuurlijk niet voor niks, want het verwijst uiteraard niet alleen naar Syrië, want Damascus was maar nauwelijks hoofdstad, was gewoon de belangrijkste stad van Syrië, hè. Er waren vele steden. Maar de naam van Damascus in het bijzonder verwijst natuurlijk aan de ene kant naar de toekomst in de Bijbelse geschiedenis, namelijk naar de positie van Paulus, daar hebben we het nog wel even over. En aan de andere kant verwijst het terug naar de naar nog oudere geschiedenis, nog ouder. En dan zou ik eerst moeten lezen Hosea 12 vers 13, want er staat een mooie uitspraak. Dan heb je in ieder geval een expliciete uitspraak. Hosea 13, nee 12 bedoel ik. Vers 13, waar staat, Jacob vloot toch naar het veld van Syrië. Het veld van Syrië. Nou, waar vluchtte Jacob naartoe? Naar Paddan Aram. En Paddan is hier gewoon vertaald met veld. En Aram is hier ook vertaald, ze hebben beide woorden vertaald. Paddan hebben ze vertaald met veld, dat is ongeveer de betekenis. En Aram hebben ze vertaald met Syrië. Maar er staat gewoon Paddan Aram, het is volstrekt hetzelfde. Maar in ieder geval, Jacob vluchtte toch naar Syrië. En Israël, maar het is Jacob, diende om een vrouw en hoede om een vrouw. Nou, het waren de 2, in benadering zijn zelfs 4. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Maar wat hier uitdrukkelijk staat, is dat Jacob in de tijd naar Syrië vluchtte. Dat is ook zo, want toen Jacob het eerst geboorterecht kreeg boven Esau, moest hij wegvluchten van Esau en hij vluchtte naar Syrië. En wat vond hij daar? Nou, heel gemakkelijk, hij vond daar de andere tak van de familie. Andere tak van... Hij kwam daar terecht bij oom Laban. Laban, de zoon van Betuel, de zoon van Nahor. De oudere broer van Abraham. Want Terach, vader Terach, had 3 zonen. De oudste was Haran, waaruit Lot geboren werd. Zodat Lot in zijn dagen eigenlijk het eerste geboorterecht had van de familie boven Abraham. Maar goed, die Haran is in ieder geval overleden en speelt verder geen rol meer. Lot kennelijk ook niet. Of het zou het moeten zijn in de Moabiet en Ammonieten. Maar er blijft over twee andere zonen van Terach, namelijk Nahor, de oudere, en Abram. Want Abram was heus helemaal de jongste van de drie. En uit Abram werd geboren Isaac en Jacob, maar het was de jongere tak van de familie, want naar gewone aardse maatstaven had niet Abram het eerstgeboorterecht, maar zijn oudere overlevende broer Nahor. En uit Nahor werd geboren Betuel, Rebecca, met wie Isaac trouwde. En vervolgens werd uit Betuel geboren Laban, oom Laban. Als je de naam verkeerd leest, was hij Melaats. Want Laban is wit. En het is eigenlijk Melaatsheid. Maar goed, daar kom ik misschien nog op terug. Daarom haal ik het nu even aan. Maar goed, hè? Laban. En Jacob kwam dus terecht bij oom Laban. En kreeg daar vandaan een vrouw. Maar ik moet u zeggen dat vader Isaac, die kreeg ook een vrouw uit die tak van de familie. Uit de, een van de dochteren, kleindochter, hoe het maar heten mag. Dus van Nahor. Heb u dat? Zodat beloften werden gedaan aan Abraham over het talrijk zaad. En daaruit kwam Isaac voort. Maar Isaac, om zich te vermenigvuldigen, kreeg een vrouw uit de oudere tak van de familie. Uit de praktijk. En de zoon daarvan, Jacob, precies hetzelfde verhaal. Kreeg een zoon, kreeg een vrouw, twee zelfs. Uit de oudere tak van de familie. Zodat het hele volk Israël ook beschouwd kan worden als af te stammen. En naar aardse normen is dat eigenlijk nog veel beter, om het zo te zeggen. Naar Joodse normen helemaal, want die rekenen via de lijn van de moeder. U weet, hè? Wie hoorde ik laatst op de televisie? De directeur van Ajax, voorzitter van Ajax, Michael, hè? Van Praag. En die zei dat hij geen Jood was, want zijn vader was geen Jood. Zijn moeder was dat. Als ik het goed begrepen heb, neem me niet kwalijk, maar zo is het verhaal, hè? Maar hoe dat ook zij, de rekenen via de moeder. Nou, als je dat toepast op de aartsvaders, dan stamt Israël af van Terach, Nahor, Betuel, Laban. Want daar kwamen de vrouwen vandaan. En dat is de oudere tak van de familie, want Abraham, Isaac en Jacob, en die lijn was inderdaad de jongere tak. Nou goed. Wat ik ermee zeggen wil is dit, dat toen Jacob moest vluchten voor Esau, omdat Jacob boven Esau het eerste geboorterecht kreeg, dan beeldt dat uit dat Esau inderdaad een beeld is van het Joodse volk. Dat is interessant, want het blijkt dat de naam Edom in de praktijk in de Bijbel, ook in meerdere profetieën, gewoon gegeven wordt aan Israël, aan het volk Israël, merkwaardige wijze. Maar wel in de zin van het ongelovige volk. Maar Esau is daar een beeld van het ongelovige Joodse volk, of voor mijn part ongelovig Israël in de dagen van de Heer Jezus, waarna het eerst geboorterecht meegaat met de gelovigen, degene die geloven, die krijgen deel aan Christus. Jacob staat voor dat gelovig overblijfsel. Maar Jacob moet bij Esau vandaan vluchten en komt terecht bij oom Laban, de oudere tak van de familie. Wat dat uitbeeld is eenvoudig genoeg, dat de gelovigen aan het begin van onze bedeling, toen de gemeente ontstond, toen de gemeente dus eerst geboorterecht ontving boven het Joodse volk, dat die gemeente overgeplaatst werd en terecht kwam bij de oudere tak van de familie. Waar dan? Bij de 10 stammen van Israël, want Laban, de hele lijn dus, van Nahor, Betuel, Laban, inclusief Rebecca en Rachel en Lea natuurlijk, is allemaal een beeld van inderdaad de 10 stammen van Israël. Ja, kan het ook niet helpen. Maar ze wisten, daar vluchtte Jacob in de tijd naartoe. En dat lag, die andere familie, dus de oudere tak van de familie, woonde inderdaad in Syrië. Zodat je daar precies dezelfde combinatie vindt. De combinatie van 10 stammen en Syrië. Ja, er bestonden geen 10 stammenrijk, dat weet ik wel. Maar het gaat erom dat die tak van de familie een uitbeelding is van wat later de 10 stammen zouden zijn. Maar ze woonden in Syrië en waren daar één. En zelfs moet ik nog verder terug in de geschiedenis. Want ik had het over Jacob. Maar toen Isaac een vrouw moest krijgen, toen werd die vrouw ook gehaald uit die oudere tak van de familie. Dat is waar, maar die werd gehaald door... Nou, dan loop ik op de dingen vooruit, maar eigenlijk door zulk een. Maar in ieder geval door de naamloze knecht van Abraham, waarvan we allen weten dat hij Eliezer heette overigens. Maar bij die gelegenheid heeft hij geen naam. Hij verbergt zich, zulk een. Hè? Maar goed, daar kom ik wel op terug. Maar die knecht die die vrouw voor Isaac ging halen, die was zelf een Damaskener. Die kwam dus uit Syrië. Dan moet ik zeggen dat de plaats waar de oudere familie woonde en Damascus, die lagen nogal een heel eind uit elkaar, maar het heette allemaal Syrië. Dat wil zeggen, Eliezer, die die vrouw moest halen, was zelf, naar Bijbelse begrippen, een Syriër. En daar gaat het maar om. Zodat inderdaad die vrouw van Isaac ook uitdrukkelijk Syrisch is. Maar nog sterker, het betekent zelfs dat voordat Isaac en Jacob geboren werden, toen was die knecht daar al, toen heette hij al Eliezer. En toen de Heer in Genesis 15 een belofte deed aan Abraham omtrent zijn zaad en zijn erfenis, groot zal uw deel zijn enzovoorts. Toen zei Abraham, Heer, hou maar op. Nou, hou maar op, zei hij, geloof ik niet. Maar hij zei, wat zult gij, hoezo zult gij mij wat geven? Dat zegt hij eigenlijk, hè? Vertaald met wat, maar het is eigenlijk hoezo. Hoezo zult gij mij wat geven? Want ik heb helemaal geen kinderen en ik ben al rijk, wat moet ik er allemaal mee? En hij zegt, en mijn erfenis gaat toch maar naar deze Damaskener Eliezer. Want dat is mijn zoon, mijn erfgenaam namelijk. Zodat de oorspronkelijke zoon van Abraham, de allereerste die daarvoor doorgaat, is inderdaad een Syriër uit Damascus.
De woning van Abraham was ook een verkoven Syriër.
Dat zou ik zo uit het hoofd niet weten. Ik ben het niet tegengekomen. Maar het zou best kunnen, ja. Want daar kwam de familie vandaan. Ik kwam uit Babel, maar via Syrië, waar ze ook een tijd gewoond hebben, in Haran, weet u wel. Via Syrië zijn ze in Canaan terechtgekomen. Geldt voor Abraham ook. Langs die weg is de hele familie Syrisch. Is daar gevestigd geweest. Zie maar, zo hangt het in elkaar. Maar de eerste keer dacht ik dat Syrië in ieder geval via de naam van Damascus voorkomt, is dan in de figuur van deze Eliezer, de oorspronkelijke eerste zoon eigenlijk van Abraham, die later van het toneel verdwijnt, zal ik maar zeggen, geen naam heeft, maar hij is een perfect beeld van de gemeente, die aan de ene kant geacht wordt helemaal niet van Abraham af te stammen, omdat hij verzameld is uit de heidenen, maar die via een andere weg toch geacht wordt van Abraham af te stammen, of althans Abrahams erfgenaam te zijn, omdat de gemeente geacht wordt deel te hebben aan in ieder geval de beloften die aan de 10 stammen gedaan zijn. En daar gaat het maar om. En de laatste keer dat we daarover lezen, over Damascus, dat weet u, hè, dan hebben we het over gemeentelijke waarheid. Dan heb je Paulus, die van Jeruzalem, de hoofdstad van de 2 stammen van Israël, het Joodse volk, die vanuit Jeruzalem gaat naar Damascus, de hoofdstad van Syrië. En hij krijgt brieven mee van de hoge priester van Jeruzalem om in Damascus en dus in Syrië het Joodse volk, of althans Israël, te vertegenwoordigen. Zodat ook daar ineens de bevoegdheid van het Joodse Jeruzalem zich uitstrekt tot over Syrië. Maar wat er gebeurt is dat onderweg de hoge priester vervangen wordt die Paulus vertegenwoordigt. Ja, dat is een manier om het te zeggen. Hij had brieven van de hoge priester, maar tegen dat hij in Damascus aankwam, vertegenwoordigde hij een andere hoge priester. Niet die van het oude verbond, maar die van het nieuwe verbond. En hoe heet hij ook alweer, de hoge priester van het nieuwe verbond? De Heer Jezus Christus, jazeker. Maar niettemin heet hij in het Oude Testament, in de oud-testamentische typologie, Eliezer. Dan wel Eleazar. Dan wel Elazar, dan wel in het Grieks Lazarus. Want dat is hem. De eerste zoon, erfgenaam van Abraham onder het nieuwe verbond, is automatisch de hoge priester van het nieuwe verbond, omdat hij de eersteling is. De eersteling is hoge priester. Maar de eersteling was Als je Genesis 15 neemt, in elk geval Eliezer. En dat is de naam die later de tweede hoge priester krijgt. De zoon van Aaron, Eleazar. Maar die is een beeld van de hoge priester van het tweede verbond. Namelijk het nieuwe verbond, namelijk Christus. Vandaar dat als er over Lazarus gesproken wordt in het Nieuwe Testament, dan wordt er altijd gesproken over zijn opstanding uit de dood. Al of niet. In Lucas 16, de arme Lazarus, zal ik maar zeggen, schoon Christus zelf de middelaar van het nieuwe verbond. Of Lazarus van Bethanië, die daar in huis woonde met zijn twee zusters, waarvan de ene beeld is van de gelovigen uit de twee stammen, de andere gelovigen uit de tien stammen. Of dacht u, de ene is een beeld van Israël, Martha, en de andere van de gemeente. Ja, dat maakt in de praktijk geen verschil. Het is allebei waar. Het ligt over elkaar heen. Weet je wel, dat zijn die sheets waar je doorheen kunt kijken. Die liggen op elkaar. Het is hetzelfde plaatje, gaat over precies dezelfde dingen. Nou, dat is het. En de hoge priester, de hoofd van dat huis, is niet koning, maar hij heet Lazarus. Hij is dus Eleazar, kortom, hij is de hoge priester. En dat is ook de enige reden waarom de Heer weende bij het graf van Lazarus, terwijl de Heer heel goed wist dat Lazarus uit de dood zou opstaan. Maar staat uitgebreid, hij weende. Ziet hoe lief hij hem had, zeggen ze dan. Namelijk ziet hoezeer hij zich met hem verbonden voelde. Ja, dat zou je gedacht zijn. Hij was het zelf. Hij stond als het ware bij zijn eigen graf. Dat was de situatie. En dat is wat uitgebeeld wordt, maar begrijp dan, de eerste Eliezer of Eleazar of Lazarus in de Bijbel is een Damaskener. En die hoort in Syrië thuis. En dat is het hele punt. Paulus, die met zijn Joodse, die op en top Jood was, orthodox Jood, en zijn officiële Jodendom vertegenwoordigde, die trok met brieven van de hoge priester die hij vertegenwoordigde naar het noorden, namelijk naar Syrië, naar Damascus enzovoorts. En daar kwam hij ook in terecht en van Damascus begon de victorie. Dan heb ik het er nog niet eens over dat hij onderweg, net als de Syriërs in 2 Koningen 6, ook verblind werd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar niettemin, hij kwam in Damascus aan en van daaruit begon de bediening van de apostel Paulus als de man die inderdaad niet alleen de Heer Jezus predikte, maar die bovendien de gemeentelijke waarheden bekend maakte. En welke rol Damascus daarin speelt? Nou, Damascus is de hoofdstad van Syrië. En Syrië is vanaf het begin van de Bijbel een beeld van de gelovigen uit onze dagen, de gelovigen uit de heidenen. Maar meteen ligt er een verbinding tussen Syrië en de tien stammen van Israël. En dus tussen Damascus en Samaria, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar over Samaria hebben we het nog wel in de loop van de dag. Nou, ik denk niet dat ik... Ja, ik moet er nog wel wat van zeggen eigenlijk. Dat kan misschien nog net. Ik moet nog even naar 2 Koningen 5. Nou, dan zijn we toch aardig weer terug, hè? En als u die dingen voor uzelf wil nazoeken, neem een concordantie. Zoek op Syrië of Syriërs of Aram. En leg die schriftplaatsen naast elkaar. Dan leg ze in het licht van wat u nou gehoord hebt, dan mag het echt niet moeilijk zijn. Dan zult u dat heus ook in andere schriftplaatsen bevestigd zien. Nou, 2 Koningen 5. Naaman, de lieflijke betekent dat, de zoete. Hij heeft dezelfde naam als Naomi of Naema. Komt ook nog eens bij in de Bijbel voor, met name in de koninklijke familie. Waar Naomi trouwens ook uit was. Nou ja, de familie was nog niet koninklijk, maar het was wel de koninklijke familie natuurlijk. He? Ja, daar hebben we het dus ook nog over. Gek, hè? Daar hebben we straks ook nog over. Want zulk een, Ploni Almoni, komt het eerst voor als de familie van Naomi. De losser namelijk van Naomi. Nee, en Rut, ja. Nou goed, Naaman, de lieflijke, de zoete, dan is hij niet bitter. Dan is hij niet Mara. Weet u nog dat Naomi zei, noem mij voortaan maar Mara, want Naomi betekent zoet. Lieflijk vertalen we dan, maar eigenlijk zoet. Ze zegt, maar noem mij maar Mara, bitter. Maar het is een verwijzing, in omgekeerde volgorde, naar Mara in het Oude Testament, in de woestijn, weet u wel, waar het water immers zo heette, omdat het water bitter was, maar het werd via een stuk hout zoet gemaakt. En het bittere water van Mara was, velen van u weten dat, daarom haal ik het aan, bittere water van Mara was een beeld van het oude verbond, de bediening des doods. Water, het woord gods, maar bediening des doods. En via het hout, zeg maar via het kruisgemakshalve, wordt het zoet gemaakt en ontstaat uit het oude verbond het nieuwe verbond. Dus Mara wordt per definitie Naomi. En als Naomi Mara wordt, weet je precies wat er aan de hand is. Dan wordt namelijk Ami Lo-Ami. Bent u er nog? Hallo? Bent u nog wakker? Als Mara, als Naomi Mara wordt, dan wordt Ami Lo-Ami. Dan komt de vloek over Israël. En de rest van de geschiedenis van Rut verklaart en hoe het dan toch weer Naomi wordt. Via de erfgenamen trouwens. Omdat de rest spreekt dan over het nieuwe verbond. Hè? Maar goed, deze man heet Naaman, merkwaardig genoeg. Dus die verbinding komt allemaal mee. Oude verbond, nieuwe verbond. Naomi, Naama, Naema staat dus inderdaad voor het nieuwe verbond. Naaman dus ook. Gekke naam voor een Syriër. Hebreeuwse naam, nou goed. Naaman, de krijgsoverste van de koning van Aram, van Syrië dus, van de hoge plaats, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de heren aan de Syriërs verlossing gegeven. De heren, Jehovah, de God van Israël, had aan de Syriërs verlossing gegeven. Dat betekent dat de Syriërs delen hebben aan het burgerschap van Israël, want ze dienen de God van Israël. Ze hebben net als Rut, de Moabitische, waarschijnlijk gezegd, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Kan niet missen. Zoiets is het, hè? Dat zit erachter, hè? En dat blijkt ook wel. Maar goed, eerst staat er, helaas, de man was melaats. Vreemd, maar goed. En dan gaat hij verder, hoor. Er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht. Beeld van een gelovig overblijfsel, altijd, hè? Een jonge dochter, een alleen meisje of een jongeling, een jong knaapje ergens. Altijd het beeld van gelovige overblijfsel. Maar die was inderdaad in Syrië terechtgekomen en in dienst der huisvrouw van de Aman enzovoorts. En die zei, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Elisa wordt dus geacht in Samaria te zijn. Nou ja, in het tienstammenrijk waarvan Samaria de hoofdstad is, hè? Goed. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Samaria kom ik later nog wel op terug. Maar gaan we eerst verder. Er wordt dan geregeld en het verhaal komt er ongeveer op neer dat Naaman inderdaad uiteindelijk in Samaria terechtkomt. Daar zich meldt bij de koning, maar daar moet hij niet wezen. Dan wordt doorgestuurd naar de profeet, naar de man Gods. Leuk, hè? Niet bij de koning, maar bij de man Gods. Dat is net als in onze dagen, niet de koning, maar wel de man Gods. Heb je dat? Christus kennen wij niet als de koning, wij kennen hem als de man Gods. In de praktijk krijgt trouwens de koning opdrachten van de man Gods, zodat de man Gods eigenlijk nog staat boven de koning. Ja. Dat spreekt over onze dagen, Christus dus. En er staat er dat Naaman kwam voor het huis van Elisa, stond voor de deur van het huis van Elisa. Vers 9, toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, uw vlees zal u wederkomen, gij zult rein zijn. En u weet wat er gebeurt, Elisa blijft gewoon in huis zitten, die vertoont zich niet. Dat betekent, makkelijk genoeg. Dat is inderdaad een toepassing van die profetieën waarin gezegd wordt, door de Heer te dien dagen zal ik mijn aangezicht verbergende verbergen. Dat is onze dagen dus, waarin de Heer zich verbergt, waar hij wel boden heeft, dat wel. In de persoon van de Heer Jezus uiteraard, hè? Die kennen wij, die wordt ons getoond. Maar als zodanig, als man Gods, verbergt hij zich in het heiligdom, in een wat we dan in dat verband dikwijls noemen in een gesloten hemel. Christus verbergt zich, ja. En dat is precies wat Elisa doet. Hij komt niet naar de deur, maar heeft wel een boodschapper. En die zegt, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Dan zal ik er nou eens even op ingaan, dan doe ik maar weer even snel. Naaman is onrein. Het staat in verband met een 7. Hij moet 7 maal, waarom 1 maal had toch ook gekund. Hè? Maar het moest 7 maal, dus het wordt in verband gebracht met een 7. Wij kennen nog zo iemand, die heette Maria. Nee, daar waren 7 duivelen uitgedreven. Aardig, hè? Maar ik bedoelde Mirjam, want dat is dezelfde naam, maar dan in het Hebreeuws. En die was 7 dagen melaats, zodat ik en passant er nu nog één genoemd heb, hè? Mirjam was 7 dagen melaats. Toen Aaron en Mirjam het niet eens waren met Mozes, en dus het priesterschap en het koningschap, Aaron en Mozes, en het priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden waren, toen stond Mirjam aan de kant van Aaron en zij werd melaats. En het punt is dat het ook een beeld is van onze bedeling, waar priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden zijn, waar we de Heer niet kennen als de koning en dus als Mozes, maar wel als priester en dus als Aaron. En wij zijn Mirjam. Wat beter is, Mirjam, Maria, is eigenlijk een beeld van, ja, ik kan niet anders zeggen, van de 10 stammen van Israël. Het is net als Martha en Maria. Martha was de dienende in huis, was altijd aan het werk. Dat is een beeld van het Joodse volk onder de wet. Maar Maria, de zuster, is een beeld van de 10 stammen die niet onder de wet zijn, die de wet nooit hebben willen dienen, ook nooit gedaan hebben in het verleden. Maar die in onze dagen wel bereid zijn, kennelijk, in het algemeen generaliserend gesproken, om te luisteren naar het woord van de Heer. En de Heer zegt niet Martha, maar Maria heeft het goede deel gekozen. En dus niet de 2, maar de 10 stammen wel. Dat is het verhaal. En die Maria van Bethanië kennen we ook overdrachtelijk als Maria van Magdala, uit welke 7 geesten waren uitgedreven. Maar we kennen haar ook als Mirjam, die aangesloten was bij de hoge priester Aaron, die 7 dagen melaats werd en buiten de legerplaats gesloten werd, om daarna weer in legerplaats te komen, nummer 12 is het, meen ik. En wat er over staat is dat Israël op de plek waar het was wachtte totdat Mirjam genezen was, en toen vertrok heel Israël alsnog. Toen ging de geschiedenis van Israël verder, liepen ze weer verder. En toen, waar gingen ze naartoe? Dan dacht u wat? Naar Paran natuurlijk. Voor sommigen onder u, vanzelfsprekend. Naar Paran. Het gebergte of de woestijn van Paran, waar namelijk Petra ligt, waar de plaats is, haar van God bereid enzovoorts, waar straks het gelovig overblijf van Israël bewaard zal worden. Waar het om gaat is dat de melaatsheid van Maria een uitbeelding is van de positie van de gemeente in onze dagen. Onrein, en zeker als het vereenzelvigt met de 10 stammen, het was met Mirjam is ook Israël, hè? Maar in ieder geval onrein, officieel buiten de legerplaats, niet in Jeruzalem, niet erkend als Israël, buiten de legerplaats, in de woestijn, smaadheid dragend, onrein, want niks is zo onrein als melaatsheid, en wij zijn onrein wat dat betreft. Naar Joodse begrippen, naar Israëlitische begrippen zijn we zo onrein als wat. Wij dienen immers andere goden. Het gouden kalf en zo. Maar ja, ik kan het niet allemaal uitleggen. En de verhoogde slang staat trouwens ook in de Bijbel. Ik had het net nog onder ogen. Dus ook de gouden slang, of de, ja, de koperen slang. De koperen slang diende als afgod en zo. Maar goed, ga ik maar niet op in. Maar dat is wat we doen. We zijn zo onrein, zo melaats als wat. Maar melaatsheid is wit en wit is Laban. En wit is ook Lebona of Lavona, namelijk wierook, een lieflijke reuk den heren. Heb u dat? Dat hoewel wij melaat zijn en dus buiten de legerplaats geworpen zijn, hebben we buiten de legerplaats deel aan Christus. En in diezelfde tussentijd staat de officiële geschiedenis van Israël stil. En als die melaatsheid voorbij is, omdat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, en Mirjam dus weer in het legerkamp is, gezond en wel, kortom, als de gemeente niet meer buiten geworpen is, maar inderdaad ook lichamelijk in het binnenste heiligdom is, dan gaat de geschiedenis van Israël verder in Paran, in Petra, In de dagen van de grote verdrukking, want daar zal een gelovig en bekeerd Israël verzameld worden. En van daaruit werden de 12 vispieders uitgezonden, het vervolg op het verhaal, om het land te verkennen. Ja, 12, inderdaad. Alle 12 stammen worden vertegenwoordigd. Zie, de typologie. Melaatsheid mag dan een uitbeelding zijn van zonde en van onreinheid. Maar tegelijkertijd is het merkwaardig dat het woord zelf een positieve betekenis in zich bergt. De hele beschrijving van de melaatsheid ook. Lees het maar eens na. Wat is het, nummer die 13 of 14? Of nee, Leviticus 13 of 14. Hoor. Ik weet het niet meer. Raak helemaal in de war. Hè? Die wetten omtrent de melaatsheid en de reiniging van de melaatse. Het is allemaal zo wit als wat, ziet er allemaal goed uit, maar het is melaatsheid. Ja, we willen allemaal bekleed worden met een wit kleed. Maar soms blijkt het witte kleed melaatsheid te zijn. Ben je toch onrein, merkwaardig genoeg. Maar dat is onze positie vandaag. Voor zover wij natuurlijk Israël zijn en dus 10 stammen zijn, zijn wij niettemin melaats en buiten de legerplaats. En voor zover wij heidenen zijn die tot geloof zijn gekomen, helemaal van een afstamming buiten Israël, maakt niks uit. We hebben daar deel aan. We zijn buiten de legerplaats, melaats. Maar het is gedurende een bepaalde tijd, uitgedrukt in 7. En lees maar de wet omtrent de reiniging van de melaatse. Gaat allemaal over 7 dagen opsluiten. 7 dagen opsluiten, na 7 dagen enzovoorts. En als de melaatse meent genezen te zijn, dan gaat hij niet, ja, dan moet hij zich tonen aan de priester. Maar vergis u niet, hij gaat niet naar de priester. De priester moet tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En dan stelt de priester vast of iemand genezen is of niet. Gebeurt allemaal buiten. Buiten de legerplaats. Ik zeg altijd waar die bok ook nog altijd rondloopt. En waar de as der jonge koe de onreinen reinigt. En er waren nog een paar dingen. Waar Christus is, zegt gewoon Hebreeën 13. Dat is de laatste keer dat over buiten de legerplaats gesproken wordt. Waar Christus is. En daar wordt ook gezegd in Hebreeën 13. Denk erom dat die dieren waarvan het bloed gebracht werd in het heiligdom, in de tempel, in de tabernakel, in de hemel zelf dus. Kortom, nog een keer. Die dieren waarvan het leven gebracht werd in de tempel, daarvan werd het lichaam verbrand buiten de legerplaats. En dat is precies de toepassing van de hele Hebreeënbrief. Wij hebben leven ontvangen, zijn met Christus ingegaan op die verse en levende weg. En dus wat ons lichaam en de oude mens betreft, zijn we buiten de legerplaats en daar komen we nog om ook. Worden we nog verbrand ook. Dat heb je als je tongen van vuur op je hoofd krijgt. Beeld van de Heilige Geest, weet je wel. Dan ben je een kaarsje en dan brand je vanzelf op. Ik heb eens een kabouter gekend. Nou ja, God, laat me niks zeggen. Maar die had ook zo'n vlammetje op zijn hoofd. Ik vind altijd wat vreemd. Maar, hè? Tongen als van vuur. Maar dat is melaatsheid. Nou gaan we even terug, laat ik dat allemaal weer liggen. Kom ik terug bij Naaman, vergeet alles maar. Maar Naaman was melaats, was een Syriër, dus eigenlijk een heiden. Maar hij kwam tot Samaria, de hoofdstad van het 10-stammenrijk, om daar genezen te worden. De genezing drukte nog even dat getal 7 erop, zodat hij in het rijtje staat van Mirjam en Maria Magdalena. En de wet omtrent de reiniging van de melaatse, want dat is allemaal diezelfde 7. Het beeld namelijk uit, dan ben dan de rust is ingegaan. Men is buiten de legerplaats, men staat buiten de maatschappij. Men is redundant, zou ik Willem Jones gezegd hebben. Men is overbodig, zeg maar gewoon overgebleven, want dat is de echte vertaling. Men hoort bij het overblijfsel. Men staat er buiten. De vut heet zoiets. Maar het heet, je bent dan de rust ingegaan. En dus in de 7. Nou goed, meer zal ik er nou niet van zeggen. Hij moet zich 7 maal onderdompelen in de Jordaan. Het wordt meestal gelezen bij een dooddienst. Hoewel we dat gewoon maar 1 keer doen. Hè? Ja, maar hier 7 keer, u begrijpt nou de betekenis. Deze Naaman is gewoon een beeld van de gemeente. Aan de ene kant de Syriër, aan de andere kant heeft hij deel gekregen aan het burgerschap van de 10 stammen van Israël. Samaria. En hij moet 7 keer in de Jordaan. En hij zegt dan, in de eerste plaats zegt hij, waarom komt die Elisa niet naar de deur? Er wordt uitdrukkelijk gezegd dat Elisa zich verbergt, bevestigt de betekenis daarvan, namelijk een Christus die zich verbergt, die zich niet laat zien, die niet komt, die zich niet openbaart, die zich hooguit bedient van iemand die zijn woord brengt, maar daar blijft het dan ook bij. En dan staat er, hij zal zekerlijk uitkomen, vers 11, en staan en de naam van Jehovah zijn God aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Ja, ja, dat kennen we, dit soort rituelen. Die heb ik ook al eens meegemaakt. Ik heb nog nooit gezien dat het hielp, maar goed. Leuk, hè? Maar hij doet het niet. Leuk is dat, hè? Hij doet het niet. Elisa, de Heer ook niet. Die verbergt zich. Het gaat niet met uiterlijk. De Heer zegt, als het koninkrijk komt, ik zeg het wat uitgebreider, dan laat het zich nog niet zien. Maar de Heer zei, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Sommigen lezen dat verkeerd en zeggen, het koninkrijk heeft geen uiterlijk gelaat. Het is alleen maar een geestelijk koninkrijk. Maar dat is niet waar. Er staat, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Dat betekent dat in ieder geval in de eerste tijd van het koninkrijk, van dat koninkrijk, helemaal niks gezien zal worden. Eenvoudig omdat de koning zelf zich ook niet laat zien. Net zo min als dat Elisa zich hier laat zien. Nou goed, gaan we weer verder. En dan zegt hij, zijn niet Abana en Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? En dan moet ik zeggen, ja, ongetwijfeld wel. Punt 1, Abana betekent zoveel als de steen. Nee, men zegt rotsig, dus er lagen veel stenen in de rivier, daarom heet die Abana. Weet je wel, het woord Eben zit erin, hè? Steen. Maar de steen Eben is Christus, want het is een samentrekking van twee woorden, de woorden voor vader en zoon namelijk. En dus spreekt Abana inderdaad over Christus, waarvan die rivier een uitbeelding is. Maar omdat het in Syrië gaat over een uitbeelding van de gemeente die eerst geboorterecht heeft, het eerst geboorterecht namelijk via de 10 stammen van Israël en via Samaria, zijn er dus twee rivieren. Dat is alles dubbel, twee rivieren. En de andere heet Farpar. Nou, daar krijg je die dubbelheid dus ook een keer, want Farpar is gewoon of Farfar of Parpar. Het is gewoon twee keer hetzelfde, want een F en een P is gewoon gelijk. Het is dezelfde letter. Parpar, dat is heel gemakkelijk. En één keer far is een vrucht. En de andere keer far is ook een vrucht. Dus is het een dubbele vrucht. En wat sta ik toch te zeggen? Want als ik het in het Hebreeuws zou zeggen dat het een dubbele vrucht was, dan zou ik gezegd hebben, het is Ephraim. Want Ephraim, FR zit daar ook in, weet u wel. Ephraim is een dubbele vrucht. Want FR is een vrucht. En AIM wil zeggen dat het twee zijn. Dus de naam van Farpar en de naam van Ephraim hebben volstrekt dezelfde betekenis. En Ephraim, de dubbele vrucht, Ephraim is immers de 13e stam van Israël die uit de 11e voortkwam. Want de 13 komt uit de 11 voort, hè. En inderdaad, dat komt omdat Jozef een dubbel deel zou krijgen. Zo kom je aan de 13e stam. Maar het punt is dat hier gewezen wordt naar de naam van Ephraim. En dat is van belang, omdat de naam Parpar en Ephraim de naam is, een andere naam is voor het 10-stammenrijk. En daarmee van dat deel van Israël wat het eerst geboorterecht geërfd heeft. Want hoe dat ook zij, Ephraim heeft eerst geboorterecht in elk geval boven Juda. En dat betekent dat de 10 stammen eerst geboorterecht hebben boven het 2-stammenrijk. En het Nieuwe Testament leert dat de gemeente het eerstgeboorterecht heeft boven Israël, zodat je, en zeker boven de Joden, zodat je niet anders kunt zeggen dan dat het eerstgeboorterecht van de gemeente hetzelfde is als het eerstgeboorterecht van de 10 stammen, omdat in de praktijk die dingen daar in elkaar lopen. Nou, dan zijn we weer rond, hoop ik. Je hebt misschien niet elk woord begrepen wat ik zei, maar hopelijk wel de gedachte, en daar gaat het maar om. Twee rivieren. In Syrië. Daar zou je zich ook in kunnen dopen, ja. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ze zeggen dan tot Naaman. Nou ja, was je nou maar in de Jordaan. Want er komt gewoon dat de Jordaan staat voor dat wat naar beneden komt. Jordaan, van Jarat, nederdalen. Of Jehovah zal nederdalen. Het is een beeld van het werk van de Heer Jezus Christus, die uit de hemel zal nederdalen. Of het is een beeld van het woord van God, wat uit de hemel zal nederdalen. En in de praktijk is het verschil weer niet zo groot. Het is feitelijk hetzelfde dus, hè. Hij moet in dat woord, in dat water, van de Jordaan ondergaan, eigenlijk daarin sterven en daaruit opstaan. Nou, dat is ook inderdaad wat er gebeurt. En het leukste van het verhaal vind ik altijd het slot, dat is het minst bekende. Namelijk in vers 17... Nee, dan krijgen we eerst dat Naaman teruggaat naar Elisa, dan wel zijn knecht, en zegt, wat kost het nou allemaal? Want hij wil gaan afrekenen. Het was cure en dus pay, hè? Jawel. En dan blijkt het niks te kosten. Hij mag niet betalen. Hij hield aan, doch hij weigerde. Dus het was allemaal uit de rijkdom van Gods genade. Het is de heerschappij van de genade. Niks te betalen. En dan verder, vers 17. En Naaman zeide, zo niet. Niets hoeft te betalen. Nou ja, dat is lastig. Dat gaat maar makkelijk, zal hij wel gedacht hebben. Hè? Zo gemakkelijk is het toch eigenlijk niet. Maar het was wel zo. Naaman zei zo niet, laat toch uw knecht gegeven worden een last aarde. Land, eigenlijk gewoon. Een last aarde van een juk muildieren. Want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar aan de Heere. En omdat het doet, neemt hij dus land van Israël mee. Om op dat land van Israël in Syrië offers te brengen aan de God van Israël. Heb u, dan zijn we weer bij elkaar. Dan heb je weer de 10 en Syrië tot één gemaakt. En let op dat hij zegt, één last aarde, maar wel van een juk muildier. Een juk muildier zijn er twee, het is toch weer dubbel. Vanwege het dubbele deel van het eerstgeboorterecht van 10 stammen van de gemeente van Syrië, dus vervolgens ook. En het heet de muildieren, dat is ook leuk hoor, muildieren. Dan weet je nooit of het een paard of een ezel is. Want het is of allebei of geen van beide. En een paard staat voor verheerlijking. Ik doe maar even met één woord, dat is een beetje onnauwkeurig. Maar een paard staat voor verheerlijking. En een ezel staat voor vernedering. Een paard staat voor vrijheid. En de ezel staat toch voor slavernij. Hij probeert altijd te ontsnappen, maar goed. Een ezel probeert altijd een paard te worden. Maar goed, hier weet je niet of het een paard of een ezel is. En dat komt omdat hetzelfde geldt voor de gelovigen van vandaag. Sommigen kunnen nooit besluiten wat ze ontvangen hebben. Zijn wij nou met Christus verheerlijkt of dragen wij met Christus smaadheid? Zijn wij een paard of een ezel? Nou, als u de naam des Heren aanroept, lijkt u het meest op een ezel. Want die doet dat altijd, dat weet u, hè? Sommigen hebben nooit van de sprekende ezel gehoord, maar ik wel. Als een ezel spreekt, zegt hij altijd gewoon ja. En roept hij dus de naam van Jehovah aan. Dat is het gewoon, hoor. Jawel, echt wel. Maar goed, voor zover wij ezel zijn, is dat omdat wij nog leven in het vlees en hier op aarde buiten de legerplaats geplaatst zijn en met Christus smaadheid dragen in de woestijn, Hebreeën 13. Maar aan de andere kant, voor zover wij met Christus zijn ingegaan, dat is niet naar de oude mens, maar naar de nieuwe mens. En wij zijn dat overigens, hoor. Voor zover wij met Christus zijn ingegaan en een positie hebben ontvangen in het nieuwe Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem. Ja, het is ook het nieuwe Jeruzalem. Voor zover dat zo is, zijn we inderdaad een paard. En bij elkaar zijn we dus eigenlijk een muildier. En verenigen de goede eigenschappen van beide beesten in ons. Dus wat wil je nog meer? Ja, daar gaat het om. En een dubbel deel ontvangen, dus zijn het er twee. Nou, en dan zegt hij, geef me toch een last aarde voor het juk muildieren, kan het dan net dragen, want uw knecht zal niet meer offeren aan andere goden, maar aan Jehovah, de God van Israël. In Syrië, op Israëlitische grond, wordt de God van Israël gediend door Naaman, die uitdrukkelijk een beeld is van de mannelijke gemeente. De lieflijke, de zoete. En dan zegt hij vervolgens nog, en deze zaak vergeven de Heere uw knecht, wanneer mijn heer in het huis van Rimmon zal gaan. Want Rimmon was een van de goden van Syrië. En de koning van Syrië diende kennelijk de god Rimmon. En Naaman moest nou eenmaal met die koning mee in die tempel van Rimmon om aan Rimmon te offeren. En Rimmon, men verhaast zich altijd te verklaren dat Rimmon eigenlijk hetzelfde is als Aram, hè. hetzelfde wat Rimmon betekent, namelijk ook hoogte. Ik heb het er straks al gezegd. Rimmon, namelijk onder andere het woord voor de granaatappel. Rimmon zal je toch dienen. En hij zegt, mag ik dat dan wel doen? Want ik moet eigenlijk, ik kan er eigenlijk niet onderuit. En dan staat er dat hij inderdaad daartoe toestemming krijgt. Vers 19, de man God zei tot hem, ga in vrede. En inderdaad, zodat hij Naaman voortaan de Jehovah diende, zowel als de god Rimmon. Maar eerlijk gezegd, Rimmon is gewoon Christus, de verhoogde. Dat betekent de naam ook. En voor sommigen is dat duidelijk, omdat ik in het verleden al vaak genoeg erop gewezen heb dat Rimmon is een granaatappel. En een granaatappel is in Deuteronomium 8, vers 8, de vijfde vrucht. En in de reeks dus een beeld van de vijfde bedeling. En dus een beeld van de gemeente in zijn hoge, Rama, Aram, Rimmon, in zijn hoge positie. En daar gaat het maar om. Zodat Rimmon, als Rimmon een god is, dan kan het moeilijk wat anders zijn dan de verhoogde Christus in onze dagen. En als Naaman zowel Jehovah als Rimmon dient, dan dient hij de Heere Christus. En wat zegt Colossense? Was Colossense geloof ik, hè? Wanneer Colossense was, nou ja, vooruit. Gij dient de Heere Christus. Er wordt geen dienstknecht van mensen enzovoorts. Die dienen wij. De naam Jezus wordt daarbij zelfs weggelaten, omdat dat een betrekkelijk tijdelijke en beperkte toepassing is van een naam. Maar wij dienen inderdaad de Heere Christus, precies zoals Naaman deed. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat de Syriër in het algemeen deel krijgt aan de zegeningen van Samaria, namelijk van de 10 stammen van Israël. En daarmee is het geheel een uitdrukking van de gemeente, gelovigen uit de heidenen, maar ze hebben deel gekregen aan Israël en in het bijzonder aan de 10 stammen. En het komt omdat inderdaad de gemeente in meerderheid geacht wordt gevormd te worden uit die 10 stammen van Israël, hoewel ze in het algemeen worden aangeduid als heidenen. Maar in de praktijk maakt het dus niet werkelijk een verschil. Dat is nou juist waar het om gaat. Het maakt niet een verschil. Zij zijn één. Maar langs deze weg is het eerstgeboorterecht van Israël terechtgekomen via de 10 stammen, via Syrië zal ik dan maar zeggen, bij de gelovigen uit de heidenen in onze dagen, die als eerstelingen ook inderdaad een hemelse toekomst ontvangen.